Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de 147ste psalm, het eerste en het vierde vers. Laat Heeren lof ten hemel reizen en zingt beurtelings en dankt den Heere. Wij lezen vanmiddag het woord des Heren uit het tweede boek Kronieken, hoofdstuk 20. En we lezen vanaf vers 14 tot en met het 30ste vers. 2 Kronieken 20, de versen 14 tot en met 30. En na de schriftlezing zingen we het eerste vers van Psalm 106. Looft God de trouwe opperheer. Toen kwam de geest des Heren in het midden der gemeente op Jahaziel, de zoon van Zecharia, de zoon van Benaja, de zoon van Jehiel, de zoon van Matanja, de leviet uit de zonen van Asaf. En hij zeide: merkt op, geheel Juda, en gij inwoners van Jeruzalem, en gij koning Jozefat. Alzo zegt de Heere tot uw lieden: vreest gij lieden niet, en wordt niet ontzet vanwege deze grote menigte. Want de strijd is niet uwe, maar Gods. Trekt morgen tot hen af. Zie, zij komen op bij de opgang van Zis. En gij zult hen vinden in het einde van het dal, voor aan de woestijn van Jeruel. Gij zult in deze strijd niet te strijden hebben. Stelt u zelf, staat en ziet het heil des Heren met u, o Juda en Jeruzalem. Vrees niet en ontzet u niet, gaat morgen uit hun tegemoet, want de Heere zal met u wezen. Toen neigde zich Jozefat met het aangezicht ter aarde, en gans Juda en de inwoners van Jeruzalem vielen neder voor het aangezicht des Heeren, aanbiddende de Heere. En de levieten uit de kinderen der Kahatieten en uit de kinderen der Korachieten stonden op om de Heere, de God Israëls, met luider stem ten hoogste te prijzen. En zij maakten zich des morgens vroeg op en togen uit naar de woestijn van Tekoa. En als zij uittogen, stond Jozefat en zeide: hoort mij, o Juda, en gij inwoners van Jeruzalem. Gelooft in de Heere uw God, zo zult ge bevestigd worden. Gelooft aan zijn profeten en ge zult voorspoedig zijn. Hij nu beraadslaagde zich met het volk en hij stelde de Heere zangers die de heilige majesteit prijzen zouden, voor de toegerusten uitgaande, en zeggende: looft den Heere, want zijn goedertierenheid is tot in der eeuwigheid. Ter tijd nu als zij aanhieven met een vreugdegeroep en lofzang, stelde de Heere achterlagen tegen de kinderen Ammons, Moab en die van het gebergte Seir, die tegen Juda gekomen waren, en zij werden geslagen. Want de kinderen Ammons en Moab stonden op tegen de inwoners van het gebergte Seir om te verbannen en te verdelgen. En als zij met de inwoners van Seir een einde gemaakt hadden, hielpen zij de een de ander ten verderve. Als nu Juda tot de wachttoren in de woestijn gekomen was, wendde zij zich naar de menigte en ziet, het waren dode lichamen liggende op de aarde. En niemand was ontkomen. Jozefat nu en zijn volk kwamen om hun buit te roven. En ze vonden bij hen in menigte zowel haven en dode lichamen als kostelijk gereedschap en namen voor zich weg, totdat zij niet meer dragen konden. En zij roofden de buit 3 dagen, want dies was veel. En op de 4e dag vergaderden zij zich in het dal van Beraga, want daar loofden zij den Heere. Daarom noemden zij de naam van die plaats het dal van Beraga tot op deze dag. Daarna keerden alle mannen van Juda en Jeruzalem weder, en Jozefat in de voorspits van hen, om wederom met blijdschap tot Jeruzalem te komen, want de Heere had hen verblijd over hun vijanden. En zij kwamen te Jeruzalem met luiten en met harpen en met trompetten tot het huis des Heren. En er werd een verschrikking Gods over alle koninkrijken die landen, als zij hoorden dat de Heere tegen de vijanden van Israël gestreden had. Alzo was het koninkrijk van Jozefat stil, en zijn God gaf hem rust rondomheen.
Thank you.
Gemeente, ook op deze dag doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten wij samen bidden. Heren, als wij vanmiddag op deze dankdag samen in uw huis mogen zijn, samen naar uw woord mogen gaan luisteren, samen onze dank voor u de Heere mogen gaan uitspreken, dan willen wij toch eerst om uw zegen bidden. Want die hebben we vandaag ook nodig, Heere. Als we het zonder die zegen van u zouden moeten doen, dan is het allemaal vruchteloos en ijdel. En daarom, we zien op tot u, o God. En wij bidden u ootmoedig dat u in ons midden zou willen zijn. En dat u ons verstand wilt verlichten en ons hart wilt openen. Zodat wij in het luisteren naar uw woord echt ook verstaan mogen wat u te zeggen hebt en waarmee u ons onderwijzen wilt. We hebben inderdaad dat onderwijs ook nodig, Heren. Zullen wij echt vandaag kunnen doen waartoe we samengekomen zijn? En zal deze dag echt een dag zijn die beantwoordt aan de naam die we eraan gegeven hebben? Een dankdag. Dan moeten we inderdaad ook weten wat danken is. En daarbij moeten we niet met onszelf te rade gaan. Dan moeten we dat woordje danken maar niet zelf in gaan vullen. Maar we moeten het verstaan zoals u het bedoelt en wat zegt uw woord over dankbaarheid. En waarmee kunnen wij waarlijk u de Heere de eer toebrengen en de lof bedoelen. En daarom, Heere, als ge de schriften ons vanmiddag wilt geven en als wij naar de opening van uw woord mogen gaan luisteren, wilt u ons dan inderdaad dat onderwijs geven, opdat wij straks ook op de rechte wijze waarlijk ons dankgebed mogen spreken op een wijze die waarlijk u de Heere bedoelt te verheerlijken, op een wijze waarin gij waarlijk groot gemaakt wordt. En dan kan het niet als we alleen maar met onze mond spreken en tot u met onze lippen naderen, dan gaat het om ons hart. O God, schenk ons die ware dankbaarheid, die rechte gestalte en gezindheid. En dat we zo van u een gezegend uur mogen ontvangen. Heren, we hebben inderdaad veel om te bidden. Er zijn ook bijzondere noden in het midden der gemeente. We denken aan de rouwdragenden. Gisteren moesten we nog één uit ons midden uitdragen, Heren. En de achterblijvenden hebben zoveel te verwerken, zoveel dat een plaats moet krijgen in hun leven. Geeft u daarbij uw kracht en uw nabijheid en uw troost en uw sterkte. We denken ook aan onze zieken, degenen die hier niet kunnen zijn. En dan denken we niet alleen aan zieken, maar ook aan bejaarden die de gang naar uw huis niet meer kunnen maken en die ook samen met de gemeente geen dankdag meer kunnen vieren, althans niet op deze plaats. Mogelijk dat velen van hen toch ook nog weer meeluisteren en dat is dan ook weer een zegen. Maar heren, als we denken aan diegenen die een weg van moeite, van ziekte, van zorg, van afbraak moeten gaan, wilt u dan ook aan hen denken? En als we ze aan u de Heere opdragen, weest u ze dan allen goed en nabij. We bidden u dat voor zuster van der Kooi, die vrijdag een operatie moet ondergaan. Als ze naar het ziekenhuis gaat, Heere, gaat u dan met haar mee en wilt u dan ook voor haar zorgen en het alles ook bij die operatie nog wel maken. U kent haar noden, Heere, en u weet ook wat het betekent voor haar om op deze leeftijd nog dit alles te moeten meemaken. Laat haar verwachting van u zijn en zie zo in ontferming op haar neer. Geef dat ook aan broeder Van der Laan, voor wie zondag ook nog mocht worden gebeden, maar die gisteren weer thuis mocht komen. Al betekent dat niet dat hij geen problemen meer heeft. Mogelijk dat er zelfs toch nog een operatie wacht. En in ieder geval zal er verder onderzoek worden verricht. Wilt u hem genadig gedenken? En ook in deze weg met hem en met zijn vrouw optrekken, opdat ze het bij het klimmen der jaren mogen ondervinden. Dat ook als de zorgen meer worden, uw ondersteuning ook toeneemt en uw hulp en uw kracht ook rijker mag worden beleefd. We danken u ook voor bijzondere zegeningen. Zuster Van Eck mocht weer in de kerk komen nadat er toch in de afgelopen periode ook weer zorgen zijn geweest. Maar dat is door u ook nog weer ten goede gekeerd. Heere, wees met haar en geef alle die reden tot dankbaarheid hebben vandaag vanwege bijzondere leidingen in hun leven en bijzondere uitreddingen mogelijk kort geleden of misschien ook wat langer geleden, bijzonder ook een erkentelijk en een dankbaar hart. Dan is er toch inderdaad bijzondere reden ook om met die dingen vandaag ook op de dankdag in u de Heere te eindigen. Gedenk ons, Heere, naar uw grote goede tierenheid. Doe niet met ons naar onze zonden, maar vergeef ze ons en scheld ze ons kwijt. En dat om Jezus wil alleen. Amen. We zingen Psalm 106, Psalm 103, het eerste en het tweede vers. Loof, loof den Heer mijn ziel met alle krachten en loof hem die u al wat gij hebt misdreven.
Thank you.
Gemeente, wij overdenken het woord van de Heere zoals we dat vanmiddag bevinden in het zojuist gelezen schriftgedeelte 2 Kronieken 20 en daarvan de versen 26 tot en met 28. Vers 26 tot en met 28 van dit hoofdstuk. En op de vierde dag vergaderde zij zich in het dal van Beraga, want daar loofden zij den Heere. Daarom noemden zij de naam van die plaats het dal van Beraga tot op deze dag. Daarna keerden alle mannen van Juda en Jeruzalem weder en Jozefat in de voorspits van hen, om wederom met blijdschap tot Jeruzalem te komen, want de Heere had hen verblijd over hun vijanden. En zij kwamen te Jeruzalem met luiten en met harpen en met trompetten tot het huis des Heeren. Ik weet niet of u het zich nog herinnert, maar toen wij een half jaar ruim geleden bij elkaar waren op onze biddag voor gewas en arbeid, hebben we met elkaar ook in dit hoofdstuk gelezen en uit het begin van dit hoofdstuk een gedeelte mogen overdenken. Want dit hoofdstuk leent zich zowel voor een bidstond als ook voor een dankstond. We hebben met elkaar toen geluisterd naar het gebed dat onder leiding van Jozefat plaatsvond in de dagen van zijn regering, toen het land, het rijk van Juda, ernstig bedreigd werd door een overmachtige vijand die onverhoeds het kleine rijkje van Juda had binnengevallen en die daar al hele stukken had veroverd en ze stonden niet eens zo heel ver af meer van Jeruzalem en nog even en ze zouden het beleg om de stad Jeruzalem slaan. Het volk was toen verschrikkelijk geschrokken, Jozefat de koning zelf ook. Maar toen heeft Jozefat het initiatief genomen en hij heeft het volk samengeroepen in het huis des Heren in een uur van gebed. En ze hebben dringend de Heren gesmeekt en ze waren er ook allemaal bij, mannen, vrouwen, kinderen. Ze stonden allemaal voor het aangezicht des Heren en ze hebben hun nood aan God bekendgemaakt. En ze hebben voor de Heren uitgesproken hun eigen machteloosheid, hun krachteloosheid. En ze hebben een beroep gedaan op zijn deugden, op zijn barmhartigheid, op zijn almacht, op zijn genade. Of de Heren door zijn goedertierenheid uitkomst wilde geven in die grote nood. Dat was de stof voor de bidstond. We zijn een half jaar en iets meer verder dan we toen waren en we slaan opnieuw ditzelfde hoofdstuk op en we vinden daar nu stof voor een dankuren. Want hoe is het toen verder gegaan na dat gebed, na die bidstond onder leiding van de koning? Toen heeft de Heer om te beginnen een antwoord gegeven op hun gebed via een van zijn knechten, de profeet Jahaziel, die we overigens verder ook helemaal niet kennen. Hij wordt wel nadrukkelijk aangeduid als de zoon van en de zoon van en de zoon van. Dus zijn hele voorgeslacht ontmoeten we ook nog, maar dat zegt ons allemaal niet zo heel veel, omdat we die namen verder niet herkennen, behalve dan dat hij uiteindelijk uit het geslacht van Asaf was. En die kennen we overigens natuurlijk wel uit het woord van God. Maar deze Jahaziel heeft van de Heere een woord te spreken gekregen en dat woord dat hij te spreken had gekregen was bedoeld als een zeer geruststellend woord, als een beloftewoord dat de Heere inderdaad achts had geslagen op het gebed van zijn volk en dat de Heere dat gebed ook had verhoord. Hij zou uitkomst geven. En hij zou dat op zo'n wonderlijke wijze doen dat het volk Israël eigenlijk alleen maar zou hebben toe te zien. Hij zou voor het volk strijden. En zij hoefden niet eens te strijden. Zo mochten ze weten bij God vandaan dat de Heere verlossing zou werken. Dat de Heere zijn volk niet vergeten was, al leek het een ogenblik van wel. Dat de Heere zijn volk zeker niet in de steek zou laten. Al was er wel vrees dat dat zou gebeuren. En er komt naar het woord van de profeet inderdaad verlossing. Op zo'n wonderlijke wijze als de profeet al heeft aangekondigd, het leger moet weliswaar uittrekken. Maar ze hoeven de wapens niet te gebruiken, ze hoeven de vijanden niet tot de vijanden niet te naderen. Ze hoeven alleen maar te staan en te kijken hoe God voor hen strijdt. En dan blijkt dat de Heere dat doet door die vijanden, het zijn geallieerden, het zijn verbonden legers. Er is een deel van die vijanden uit de kinderen Ammons, er is ook een deel uit de kinderen van Moab en er is ook nog een gedeelte uit de kinderen van Seir, dat zijn de Edomieten, dus Ammonieten, Moabieten, Edomieten. Ze krijgen op een gegeven ogenblik, en ik weet niet hoe, maar daar zit de hand van de Heere achter. Ze krijgen oneenigheid met elkaar, ze zijn het niet meer met elkaar eens. En de Ammonieten en de Moabieten vallen de Edomieten aan en roeien ze uit. En als dat gebeurd is, krijgen de Ammonieten en de Moabieten samen ruzie en die moorden elkaar ook uit. En het volk van Juda hoeft alleen maar te kijken. En ze zien het resultaat. Dat slagveld is tenslotte gevuld met allemaal dode lichamen. En zo heeft God aan zijn volk, zonder dat ze er iets voor hoefden te doen, de overwinning gegeven. Anders gezegd, en zo heeft Jahazia het gezegd, zo heeft de Heere hen het heil des Heren doen zien. Ik kom daar straks op terug. Maar het is merkwaardig dat het zo aangeduid wordt. Het heil des Heren. En als die vijanden dan elkaar omgebracht hebben en als Israël dat allemaal heeft aanschouwd, dan hoeven de mannen van Juda niks meer te doen dan alleen de buit te roven. En er is nogal wat buit. Want kennelijk waren die vijanden zo overtuigd van het feit dat zij de overwinning zouden behalen, dat ze niet alleen maar met hun wapens waren opgetrokken, maar dat ze ook alvast al hun bezittingen maar hadden meegenomen. Want ze waren er zo van overtuigd dat zij erin zouden slagen het volk van Juda te overmeesteren en dat ze zich dan inderdaad ook daar in Juda konden vestigen. En dat zij daar konden blijven wonen met de bezittingen die ze dus al bij zich hadden. En dat valt nu allemaal in de handen van Juda. Er is zoveel dat ze 3 dagen nodig hebben om heel die buit bij elkaar te verzamelen. Het is geweldig. En daar ziet u dan tegelijkertijd met wat voor een God dat volk van Juda te doen heeft. De Heere had beloofd dat hij ze ontzetten zou. Hij zou ze verlossen, hij zou ze bevrijden, hij zou voor hen strijden. Nou, dat is al heel wat, nietwaar? Dat was voor Jozefat en voor zijn volk al zeer bijzonder, als een antwoord op hun noodgeschrei. God had hen gehoord. God wilde aan hen denken. Maar je ziet nu dat deze God altijd meer wil geven dan hij zelfs beloofd heeft. Hij geeft mild en overvloedig. En nou ziet u ook waarom de Heere op deze manier de overwinning geeft. Natuurlijk had de Heere een andere weg kunnen kiezen. En soms kiest hij ook een andere weg. Hij had dat hele leger van die vijanden door het bliksemvuur kunnen vernietigen. Maar dan zou ook al die buit door het bliksemvuur vergaan zijn. En dat was nou net Gods bedoeling niet. Want hij wilde die buit aan zijn volk geven. God is altijd rijker in het vervullen van zijn woord dan zijn belofte eigenlijk aangeven. Als de Heere eenmaal iets beloofd heeft, dan doet hij niet alleen wat hij beloofd heeft, maar dan doet hij meer dan eens boven bidden en denken. Daar zijn heel wat bewijzen voor. Zacchaeus wil Jezus zien. Hij ziet hem. Maar hij krijgt veel meer dan dat. Want zijn ziel wordt gered. De bloedvloeiende vrouw ging naar de Heer Jezus om de zoom van zijn kleed aan te raken om gezond te worden. Ze krijgt dat. Maar ze krijgt tegelijkertijd veel meer dan dat. Ook haar ziel wordt gered. En zo geeft de Heere vaak meer. Meer, omdat hij zo rijk in barmhartigheid is. Omdat hij een overvloeiende fontein van alle goede gaven is. En als ze dan bezig zijn om die ruime buit binnen te halen, dan dringt het besef tot de Judeërs door dat het nu ook tijd wordt om een dankstond te houden. Ze hadden een paar dagen geleden bidstond gehouden en dat was heel terecht. Dat was ook de enige weg die hen overbleef om uit de nood tot God te roepen. Een andere weg bestond er niet, andere middelen hadden ze niet. De Heere hebben ze nodig, zijn hulp, zijn bijstand, zijn kracht. In al hun armoede en gebrek wisten ze geen andere weg. Maar nu de Heere dan zo geholpen en uitgered heeft, nu is er alle reden om diezelfde God opnieuw te zoeken in het gebed. Maar laat het dan nu een dankzegging mogen zijn. Daar is toch alle reden toe? God aanroepen in de nood, gemeente, dat is goed, dat is heel terecht. Maar net zo goed en net zo terecht en op zijn plaats is het om de Heere ook te erkennen en te loven als hij gehoord heeft. Als hij geholpen heeft. Als hij uitgered heeft. Dan heeft de Heere er ook recht op. Dat de gezegenden en de beweldadigden hem erkennen. Daar heeft hij recht op, daar wacht hij ook op. Dat was toen zo en dat is nu zo. Besef dat we alles aan hem te danken hebben, grote en kleine zegeningen, noopt ons ertoe om inderdaad ook in dankzegging tot hem te naderen en onze dankdag ook jaarlijks te houden. En als Juda dat beseft, dan komen ze weer samen. Ze komen nu samen in een dal daar in de buurt van het slagveld. En daar, zo lezen wij, loven zij God. Hoe ze dat precies gedaan hebben, wat voor een soort eredienst dat geweest is, dat zullen we nooit precies kunnen weten, omdat de Heer ons dat verder niet openbaart. Maar ongetwijfeld hebben ze op de een of andere manier of op verschillende manieren uiting gegeven aan de dankbaarheid die er leeft in hun hart en die opwelt uit hun hart voor de grote daden die de Heere gegeven en gedaan heeft. Hij heeft gered uit alle nood. Hij heeft het geroep uit hun nood en uit hun ellende gehoord. En hij heeft aan zijn volk willen denken in gunst en in ontferming. Grote dingen heeft hij gedaan. Door die vijanden te verslaan waar ze voorlopig geen last meer van zullen hebben. Door die rijke buit te geven waar ze 3 dagen voor nodig hadden om hem binnen te halen. En wat een rijkdom valt hen in handen. En om al die redenen hebben ze daar in dat dal hun lofliederen gezongen. Mogelijk dat de priesters in die eredienst de leiding op zich genomen hebben. Misschien ook wel, al wordt dat hier niet gezegd, Josafat de koning zelf ook weer, zoals hij dat bij de bidstond ook deed. En als ze dan dat dankuur hebben gehad met de lof des Heren daarin, dan krijgt die plaats, dan krijgt dat dal ook een naam. Een naam die aan deze gebeurtenis herinnert. Beraga. Het dal van de lofprijzing. Van de zegening. En zo leggen ze deze gebeurtenis tegelijk ook in die naam vast. Als iemand nou straks over het dal van Beraga spreekt, dan wordt ineens de herinnering weer levendig. Oh ja, dat was die plaats waar we God gedankt hebben. En als ze straks hun kinderen vertellen tot in volgende generaties, als de kinderen vragen, hé, waarom heet dat dal hier Beraga? Dan hebben de ouders, dan hebben de grootouders gelegenheid om de kinderen te vertellen, Dat was toen de Heere in die grote nood zo ruim en rijk uitkomst heeft gegeven. En toen hebben onze vaderen daar de Heere geloofd en geprezen. Door die naam blijft de herinnering levendig tot in verre geslachten. De schrijver van deze tekst zegt zelfs tot op deze dag. Dat wil zeggen op het moment waarop hij deze dingen beschreef, en dat is heel wat later, was het nog altijd het dal van Beracha. En dan gaan ze naar huis, naar Jeruzalem, met Gods gunsten overladen. En daarom, zoals de tekst zegt, met blijdschap, met dankbaarheid. Want zo lezen we, de Heere heeft hen verblijd over hun vijanden. Als je allerlei zegeningen van de Heere mag opnoemen, vergeet dan ook niet deze zegening, dat het God is die ons blijdschap geeft. Dat ook een gave van de Heere is. En als ze dan in Jeruzalem aankomen, dan moet u niet denken dat ze dan allemaal zo gauw mogelijk naar huis gaan. Dat zou je kunnen verwachten, niet waar? Het is toch wel vermoeiend geweest, dagen van huis geweest. Eerst in die spanning en dat is al afmattend. En dan die wonderlijke uitkomst, maar dan ook nog dat gesleep met die buit. Ze zijn nou toch wel een keer eraan toe om naar huis te gaan. Maar nee, ze gaan naar een andere plek. Ze gaan naar die plaats waar ze een paar dagen geleden ook waren. Het huis van de Heere. De tempel. Want ze voelen zich gedrongen. Niet alleen maar om op die plaats daar buiten Jeruzalem in dat dal van Beracha de Heere te prijzen. Ze voelen zich gedrongen om nu ook eerst naar Gods huis te gaan. En om daar zijn naam met dankerkentenis te verheffen. En ze nemen hun muziekinstrumenten mee. Hun harpen, hun luiten, hun trompetten. Om op die manier ook uiting te geven via de muziek die ze maken. Aan de lof des Heren en aan de dankbaarheid en de blijdschap waar ze van vervuld zijn. Dat is Heren huis van vreugde druisen. Voor Israëls grote opperheer. Is het zo niet? Zegt zo een van de psalmen het niet? Roemt zijn deugden te allen tijd. En dan lezen we nog iets. Valt dan wel even buiten onze tekst, maar ik neem het toch in de overdenking maar even mee. Dan lezen we ook nog dat de Heere nog een andere zegen geeft. Want na alles wat er nou gebeurd is, is er voorlopig geen enkele vijand die het waagt om een vinger uit te steken tegen Juda. Ze zijn allemaal zo onder de indruk, die volkeren rondom, van dat debakel met die verbonden legers van Moabieten en de anderen, dat ze allemaal stil zijn en dat ze Juda ongemoeid laten. Het land is stil. God geeft rust, God geeft vrede binnen hun landpalen. De Heere houdt al de vijanden op een afstand door ze te bedwingen. Want wat God gedaan heeft, dat maakt diepe indruk. Wel, gemeente, als wij dan deze stof vandaag gekozen hebben om ons ook voor te bereiden op het gebed, op het dankgebed, op deze dankdag, dan zou ik zeggen, dan ligt er ook voor vandaag zeker genoeg onderwijs in dit schriftgedeelte, waaruit wij onderwezen kunnen worden om op de rechte wijze de Heere te danken voor de ons geschonken weldaden. In de eerste plaats zou ik erop willen wijzen dat deze tekstwoorden aanleiding geven om te spreken over de verschillende redenen die er kunnen zijn voor dankbaarheid. De Heere had het volk verschillende redenen gegeven om in het dal van Beracha allereerst en later ook in het huis des Heren samen te komen om zijn lof te bezingen. Er was om te beginnen, ik herhaal nog maar even, het antwoord dat hij gegeven had op hun noodgeschrei via die profeet. Is dat geen zegen? Dat God er blijk van geeft dat hij vanuit de hemel hoort naar het geroep van ellendigen, is dat geen zegen? Is dat geen reden tot dankbaarheid? De Heere denkt aan ons en de Heere geeft ons zijn woord en de Heere geeft ons zijn beloften. Dat is de eerste reden tot dankbaarheid. Dan de uitkomst die God gegeven heeft. Van de vijanden waar ze zo bang voor waren, hebben ze niks te vrezen gehad. Er is niet één slachtoffer gevallen onder jong en oud. Er is geen één stukje van hun bezittingen door de vijanden buitgemaakt. Die geweldige overwinning, die volkomen vernietiging van degene die het op hun ondergang hadden voorzien. Die grote godsdaden. Is dat geen reden tot dankbaarheid dat de Heere al de vrees heeft beschaamd? En dan die grote buit die ze nog eens een keer hebben mogen ontvangen. Boven alles wat ze hadden gedacht en verwacht. Ze worden er niet minder van, ze worden er rijker van. En eens zijn de bezittingen van de Judeërs gegroeid en vermeerderd. Is dat geen zegen? Als God zo overvloedig ook nog geeft. En dan die rust en die vrede die ze ontvangen, dat ze voorlopig niks te duchten hebben van vijanden aan de grenzen, want God houdt ze allemaal op een afstand. Is dat geen zegen? Als een land, als een volk in vrede en in rust mag wonen. Ze kunnen inderdaad wel zingen, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Ze mogen leven. Ze zijn hersteld. Ze zijn bevoorrecht. Nou, en trek dan die lijnen maar door. Je hoeft niet alles letterlijk toe te passen. Wij kunnen van andersoortige zegeningen mogelijk spreken, maar zeker van niet minder grote en rijke zegeningen. Ik hou rekening met het feit dat hier mensen zijn die vandaag misschien voor hun eigen besef en beleving meer reden hebben voor een biddag. Want zo liggen de dingen soms in ons leven. Dat als de kalender dan aanwijst, de eerste woensdag in november, dankdag voor gewas en arbeid, dat hun levensomstandigheden en hun geestesgesteldheid eigenlijk veel meer vraagt om een biddag, een dag van verootmoediging, een dag van smeking voor het aangezicht des Heren, dan een dag van lofliederen. En misschien dat er wel zijn die wat moeite hebben gehad met de psalmen die we vanmiddag zingen. Loof, loof de Heer, mijn ziel met alle krachten. Niet iedereen kan daar zo ineens volmondig in meekomen, neem ik aan. Maar rekening houdende met die werkelijkheid, met die verschillende werkelijkheden die er zijn, want de een beleeft deze dag zus en de ander beleeft deze dag zo. Als we het toch bij elkaar gaan optellen en als we het eens een keer gaan zien in het rechte en juiste licht, gemeente, dan denk ik dat hoe het ook gaat en wat voor zorgelijke weg we misschien ook moesten binnen betreden, we vandaag toch reden hebben om de Heere te erkennen voor het vele goede dat hij nog gelaten heeft. Want we zijn er nog. En we hebben levensonderhoud gekregen. En wat er dit jaar gezaaid is, dat heeft toch ook weer een oogst mogen opleveren. Al is dat allemaal niet zonder zorgen geweest. Maar niettemin, ook in dat opzicht heeft de Heere nog betoond dat hij als de schepper van alle dingen ook de onderhouder is. Dat hij nog altijd loof en gras, regen en droogte geeft. Dat hij nog altijd zaaiing en oogst doet voortgaan zoals hij beloofd heeft. En ik denk dat we ook eerlijk mogen zeggen dat de Heere in dit opzicht ook meer gedaan heeft dan hij beloofd heeft. Want als wij brood en water hebben, dan moeten we tevreden zijn, zegt de schrift. Maar de Heere heeft ons wel meer gegeven dan die eerste levensbehoefte. Als de Heere zaaiing en oogst geeft, dan zit daar nog niet in opgesloten dat het een overvloedige oogst is. Als de oogst net genoeg is voor het levensonderhoud van de schepselen, dan is het ook een vervulling van de belofte. Maar als de Heere meer geeft, overvloed geeft, en Zou u durven zeggen dat de Heere dat niet gedaan heeft? Ja, maar de economie loopt terug. Oh ja, ik ken al die verhalen ook. En dat zal allemaal nog wel waar zijn. En de koopkracht gaat achteruit. En het nationaal product, dat zal wat minder worden. En al die dingen, die lees je in de krant en die worden je voorgeschoteld. Maar dan nog, ook als het dan eens wat minder wordt. Ook als het dan eens gebeuren moet, wat dan met uitdrukking genoemd wordt. We moeten de broekriem wat steviger aanhalen. Hebben we dan gebrek? Als het een beetje minder zou moeten, dan hebben we misschien wat minder luxe. Dan hebben we misschien wat minder extra's. Maar hebben we dan gebrek? Toch nog lang niet. Het is maar net waar je het mee vergelijkt. Het is maar net hoeveel een mens wil hebben. Als we onze situatie vergelijken met zoveel in deze wereld. Vluchtelingen, berooiden, mensen in andere delen van het wereld rond waar droogte is, of op een andere manier de krachten van de natuur zo hebben tegengewerkt dat er eigenlijk van geen oogst sprake kan zijn. Mensen die beneden het bestaansminimum zijn terechtgekomen. Als we onze situatie daarmee vergelijken, dan heeft geen mens reden tot klagen. Geen mens. Dan moeten we allemaal toch zeggen, ja Heere, gij hebt mild en wel gevoed en gezegend. En dan heb ik het eigenlijke natuurlijk nog niet gezegd. Het eigenlijke is dat je er ook nog een keer bij moet bedenken en dat we dat vandaag toch heel duidelijk zullen moeten beseffen. Dat wij al de zegeningen van de Heere niet hebben verdiend. Ook al hebben we ervoor gewerkt, ook al hebben we er ons voor ingespannen. Dat is ook niet meer dan onze plicht. Maar daarmee hebben we het niet verdiend. Want onze zonden zijn er de oorzaak van dat we het juist verbeurd hebben. Had Juda dit verdiend? Had Juda dit verdiend? Moet u eens één hoofdstuk teruglezen in hoofdstuk 19. En is koning Jozefat teruggekomen van die strijd die hij samen met koning Achab, nota bene met koning Achab, want met hem had hij een bondgenootschap gesloten. Dan is hij teruggekomen van die strijd waar hij nauwelijks aan de dood ontsnapt is. En als hij dan terugkomt in Jeruzalem, dan stuurt de Heer hem ook een profeet tegemoet, Jehu, de zoon van Hanani, vers 2 van hoofdstuk 19. Die ging uit hem tegen en zeide tot de koning Jozefat, zoudt gij de goddeloze helpen en die de Heere haten lief hebben? Nu is daarom over u van het aangezicht des Heeren grote toornigheid. Nou, dat was verdiend. Dat hadden ze verdiend, toornigheid. En als je het dan zo ziet, dat hadden ze verdiend. En ze krijgen zoveel anders. Ze krijgen zoveel hulp en zegen van de Heere. Ach, dan moet je toch zeggen, dan geeft de Heere zijn zegeningen altijd aan mensen die alles verbeurd hebben. Mensen die geen rechten meer hebben en die dat ook moeten gaan erkennen. En de ondertoon van de echte dankbaarheid, als het echte dankbaarheid zal zijn, zal toch altijd moeten wezen. Heren, het was van onze kant verbeurd. Zelfs als we de Heren dan vrezen, nietwaar? Zelfs als wij net als koning Jozefat ook weten van het roepen tot de Heere in de nood en van het smeken voor zijn aangezicht. Zelfs als we weten van het werk op onze knieën in de binnenkamer en van het zoeken van gemeenschap met God en van de omgang, de verborgen omgang met de Heere. Dan nog moet je zeggen, daar heb je niks mee verdiend. Het zal altijd onverdiend zijn als God ons zijn zegeningen geeft en waar we vandaag voor danken, gemeente. Laten we de zegeningen allemaal maar als verbeurde zegeningen zien. Maar als het dan verbeurde zegeningen zijn, Hoe komt het dan dat we ze ontvangen? En nou ben ik bij die ene uitdrukking uit die profetie van Jahaziel, waar ik zo pas van zei, ik kom daar nog op terug. Die profeet mag namens de Heere zeggen dat hij uitkomst zal geven, dat ze niet hoeven te vrezen, dat ze wel uit moeten trekken en dat ze maar moeten zien wat de Heere gaat doen. En dan brengt hij dat onder woorden met die woorden, ziet het heil des Heeren. En als je dat woord in het Hebreeuws leest, dan ben je al heel dicht bij de naam van Jezus. Om zijnentwil is het. Het heil, de zaligheid, de redding die God geeft. En het is om de verdiensten van Christus. Toen ook al dat dit volk deze uitredding krijgt. Het is om de verdiensten van Christus dat ze deze buit mogen roven. Het is uit de verdiensten van Christus dat ze vrede mogen hebben binnen hun landpalen. Het is om uit de verdiensten van de Heere Jezus Christus dat het land zijn opbrengst heeft gegeven. Dat het eten op onze tafel kon komen te staan. En dat we zoveel andere bewijzen van Gods gunst nog hebben mogen ontvangen. En hoe heeft Christus het dan allemaal verdiend? Door van alles afstand te doen. Door zo onder het oordeel Gods, de profeet Jehu sprak toch tegen koning Jozefat bij zijn terugkomst eerder. Daarom is grote toornigheid tegen u. Wat heeft de Heer Jezus gedaan? Die heeft die toornigheid die Jozefat en Juda verdiend hadden door de goddelozen te helpen en tot hun vrienden te maken. Die heeft die toornigheid op zich genomen. Die toornigheid die hebben wij ook verdiend. Wat heeft de Heer Jezus gedaan? Hij heeft de toorn Gods gedragen. En zo heeft hij ook die aardse zegeningen verworven. En zo is er geen mens. Of hij ontvangt uit de verdiensten van Christus toch voor dit leven alles wat hij nodig heeft. Hij dorstte. Hij hongerde. Hij had geen hoofd, geen plaats om het hoofd neer te leggen. Uit zijn volheid komt het nu allemaal. Zijn we er dan van doordrongen? En dan de belangrijkste weldaad. Dat zie je ook als Jahaziel namens de Heere mag spreken. God spreekt nog. Hij mag beloften geven. En in die belofte maakt de Heere bekend dat hij gedachten des vredes gedacht heeft. Ach, ik denk maar weer aan dat woord staat en ziet het heil des Heeren. Gemeente, de rijkste zegen die we ook in het afgelopen seizoen hebben ontvangen is dat de prediking van het woord ongestoord voort mocht gaan. Dat we keer op keer mochten samenkomen om met elkaar te luisteren naar wat de Heere gezegd heeft. En in dat woord en in de verkondiging van dat woord ging het toch niet minder dan toen om dat ene, het heil des Heeren. Het heil dat God bereid heeft voor degene die hem lief hebben. Ging het toch om die ene naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is? Ging het toch om de borg voor zijn kerk? Ging het toch om dat offer van Christus? Ging het toch om de verzoening met God door de dood van zijn zoon? In de verkondiging van dat woord liet de Heere ons toch zien dat hij zijn grote gave gegeven heeft. Waar de apostel van zegt, Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. Zo zijn er verschillende redenen tot dankbaarheid. Voor het aardse wat God gaf, voor zijn woord dat hij liet verkondigen, voor die Christus die hij ons voorstelde en aanbood, voor dat bloed van Christus, dat reinigt van alle zonde. Voor de beloften Gods dat die wie tot hem komt geen zins zal worden uitgeworpen. En voor al die dingen. Zijn het voor ons nu ook heel persoonlijk onverdiende zegeningen. En voelen we nu van binnenuit ook een drang, een aansporing, een behoefte om de Heere vandaag de eer te geven en hem te loven in ons lied en in ons dankgebed. Behalve dat er verschillende redenen zijn tot dankbaarheid, zijn er ook verschillende manieren, zo laat onze tekst zien, om die dankbaarheid te beleven en te uiten. Is er echte dankbaarheid, dan zal die de ene keer op een andere manier dan op een andere keer beleefd en geuit worden. En bij de een misschien nog weer wat anders en nog wel weer verschillend dan bij de ander. Je vindt dat hier ook terug. De tekst spreekt over het loven van de Heere. Dat deden ze in het dal van Beraga. Loven van God, dat zal betekenen dat ze de Heere in een loflied hebben bezongen. Want Israël kende lofliederen. David heeft er heel wat gemaakt. Dat zal ook betekenen dat ze de Heere de lof hebben toegebracht in hun dankgebed. Mogelijk via de priester, mogelijk via de koning. Ze hebben uiting gegeven aan dat gevoel, nou, meer dan gevoel, die beleving die door heel hun bestaan heen ging van het wonder dat God zo met hen gehandeld heeft, zo goedertieren en zo genadig, en dat hij het daarom meer dan waard is om geëerd en erkend te worden. En naarmate we onder de indruk zijn van Gods goedertierenheid, en naarmate we de weldaden die we hebben gekregen en waar we vandaag ook voor danken zien als onverdiende zegeningen, en zeker naarmate we ze zien als voortvloeiend uit de Heere Jezus Christus, de arm geworden zaligmaker, als we de dingen recht beleven en terugleiden tot hun eigenlijke oorsprong, dan zullen we inderdaad ook een behoefte gevoelen, gemeente, nu of wanneer dan ook, om dat loflied over te nemen. En dan kan een ziel toch wel eens echt blij zijn als ze in het psalmboek lofliederen tegenkomt die dan de vertolking zijn van wat er in zijn binnenste leeft. Er zijn in het leven van hen die de omgang met de Heere kennen momenten dat ze meer afgestemd zijn op zo'n loflied dan op zo'n boetepsalm. Het omgekeerde komt ook voor. Maar dit zijn ook dingen die in het leven van Gods kinderen door de Heilige Geest aan de orde gesteld worden. En dan hebben we er soms ook echt van binnenuit behoefte aan om tegen de Heere te zeggen: Heere, ik dank u. Lof zij de God van Israël. Dat is één manier om de Heere te danken en de dankbaarheid te uiten. Die dankbaarheid uiten ze daar in dat dal van Beraga ook door die naam aan dat dal te geven. En door tegen elkaar te zeggen: maar dit moeten we blijven onthouden. Dit is maar niet een weldaad voor vandaag en misschien nog alleen voor onze generatie, dat als wij straks weg zijn de mensen niks meer weten. Nee, dit moet in de herinnering voort blijven leven. Dit moeten ook onze kinderen, dit moeten ook onze kleinkinderen weten. Het dal van Beraga, hier hebben wij God gedankt en er was alle reden toe. Houd de herinnering levend, richt gedenkstenen op. Plaats van die markeringspunten in je leven, waar je nog wel eens een keer naar teruggaat. En waar je nog eens een keer bij stilstaat. Dit heeft God gedaan. En denk er dan nog maar eens een keer aan. Ook al is het misschien 60 jaar geleden. En hou het ook voor je nageslacht in levende herinnering. Er is ook nog een wijze van dankbaarheidsbetoon waarbij ze de muziekinstrumenten hebben ingeschakeld. En waarop ze met behulp van die muziekinstrumenten ook in het huis des Heren luid op de lof des Heren hebben verbreid. Kennelijk konden ze toen dat nog ongestraft doen. Omdat de wereldgelijkvormigheid nog niet zozeer toegeslagen had. Maar vandaag is het een beetje moeilijker om met allerlei muziekinstrumenten de Heere te loven. Ik zeg niet dat het onmogelijk geworden is, maar ik zeg dat het een beetje moeilijker geworden is, omdat de wereld op alle muziekinstrumenten zowat beslag gelegd heeft. En je veel dingen eigenlijk niet meer met goed fatsoen kunt gebruiken in de eredienst, omdat de wereld er helemaal haar stempel op gezet heeft. Maar toen kon dat nog. En via lied en zang mag de Heere inderdaad ook geprezen worden. U weet dat er ook in de Bijbel gesproken wordt over een totaal andere manier van lof en dank. Soms heeft de mens wel innerlijke behoefte en innerlijke drang om de Heere te erkennen. Maar dan is dat werk voor hem zo heilig en dan is zijn ziel zo teer dat hij het eigenlijk niet met lofwoorden en met dankliederen kan zeggen, maar dat hij het liever beleeft zoals de dichter van Psalm 65 het beleefde. De lofzang is in stilheid tot u, o God. Dat je er eigenlijk niet eens meer woorden voor hebt. Dat het je zo'n groot wonder is dat de Heere op je neergezien heeft. En dat de Heere zijn hand geopend heeft. En dat de Heere uitkomst gegeven heeft. En dat de Heere zijn heil heeft doen zien. Dat je er alleen maar stil verwonderd naar kunt kijken. Om zo in alle stilte God te erkennen. Het zal een beetje aan het karakter van de een of van de ander afhangen. Het zal een beetje aan de zielsgesteldheid afhankelijk zijn. Maar kijk van de een niet op de ander neer en van de ander niet op de een, want de Bijbel kent ze allemaal, al die manieren van eer, betoon en dankzegging en lofprijzing tegenover de Heere. Iedereen mag zo zijn eigen manier hebben. Als het maar echt vanuit een dankbaar hart gebeurt. Als we danken, dan moet het niet met de lippen zijn, maar met het hart. Als we zingen, dan dient het ook met het hart te gebeuren. Als we stil zijn, dan dient het de stilte van het aanbiddende hart te zijn. Als je het op een muziekinstrument probeert te vertolken, dan dient het ook met het hart te zijn, dat we de tonen aan het muziekinstrument ontlokken. Het hangt er maar vanaf hoe de geestelijke gesteldheid is. Dat is de hoofdzaak. De zielsgesteldheid van doorslaggevende betekenis is ook vandaag in de manier, en dat maakt dan zoveel niet uit, van ons danken en van ons God erkennen, van doorslaggevende betekenis, en daar let de Heere op, hoort hij ons hart erin. Een verbroken hart, dat kan ook een dankbaar hart zijn. Of een hart dat opspringt van vreugde. Of een hart dat in stille aanbidding voor hem als het ware een offer wordt hem opgedragen. Het hart, wie dankbaar het hart mij biedt ter offerand, die geeft mij eer, zegt de Heere. En dan nog een enkel woord, want onze tekst laat ons ook zien dat er nog verschillende plaatsen zijn waar we dankbaarheid kunnen beleven en beoefenen ook. Ze waren eerst in het dal van Beraga. Dat dal dat ze daarna die naam gegeven hebben. En dan gaan ze naar Jeruzalem en dan vinden we ze weer ook op één plaats. In Gods huis. Eerst hebben ze de, je zou kunnen zeggen, de privéplek. Daarna gaan ze naar het officiële heiligdom, waar de eredienst met elkaar beleefd wordt. Eerst is er de plaats waar ze dichtbij de ontvangen zegen zijn. Daar is het gebeurd. Daar waar die buit lag. Daar waar die vijanden verslagen zijn. Daar waar ze het heil des Heren hebben gezien. Daar in dat dal, vlakbij. En daar danken ze God. waar je de zegeningen ontvangen hebt. Thuis. Aan de tafel waar je met het gezin mag aanzitten en waar de maaltijd op staat, ook straks. Daar waar je die zegen van de volle tafel mocht ontvangen. Op de akker waar je bezig bent geweest om het zaad te zaaien en de vruchten te oogsten. En waar God het toen heel concreet daar bewezen heeft. Dat Hij als de grote schepper en onderhouder van ons leven ook vruchtbaarheid geeft aan het gezaaide zaad en aan de gepoten aardappels. En waar Hij bewijst dat Hij dat zaad vermenigvuldigt en dat er een oogst rijpt. Het is tarwe, het is suikerbieten, het zijn aardappels of wat dan ook. En daar op die plek waar God je de zegen in de handen gelegd heeft, de Heere danken. Of op je werk, waar je ondervond dat de Heere weer kracht gaf, dat de Heere weer doorhielp, dat de Heere promotiekansen gaf, dat de Heere zorgde dat je gezond en wel je werk kon doen. Of in het ziekenhuis, waar de Heere doorhielp na een moeilijke operatie. En waar de Heere aanvankelijk ook de genezing liet beginnen. Waar je het ondervinden mocht dat je ook na die ingreep kracht kreeg van de Heere, kracht teruggeef, zodat je toch weer naast je bed kon gaan staan. En voor het eerst zelf zonder hulp onder de douche kon gaan. En die thuiskomst uit het ziekenhuis. Mag ik u eens vragen, waar ligt uw Beraga? Hebt u zo'n plek waar u de naam Beraga aan kan geven? En waarvan u kan zeggen, tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Hier zijn wij erbij geweest. Zijn we het voorwerp geweest van Gods bijzondere zorg. Hier zijn bijzondere zegeningen en uitreddingen gevonden. Of hier aan deze tafel was elke dag weer dat onverdiende voorrecht van genoeg eten voor ons en voor ons gezin. Beraga's, kent u ze in uw leven, in uw privéleven? De zegeningen die u daar mocht ontvangen en genieten? Gaat u nog wel eens terug naar zo'n Beraga? Gaat u nog wel eens terug in, misschien niet letterlijk, maar in uw geest. Van toen en daar heeft de Heere zo wonderlijk gehandeld. Toen heeft de Heere zijn onverdiende gunst bewezen. Is het kerkgebouw misschien ook wel eens een Beraga geweest, waar u het heil van de Heere mocht zien? Onverdiend. Maar behalve die privéplek die ze dan Beraga noemen, hebben ze ook nog de Heere gedankt in zijn huis. En daar waren ze met elkaar. Op Beraga kun je wel eens alleen zijn. Of samen met je vrouw. Of je man. Of je kinderen. Maar in kleine kring soms. Maar in dat huis des Heren, daar zijn ze allemaal. En daar komen ze met elkaar voor het huis, voor het aangezicht des Heren. Daar waar de Heren bijzondere voorrechten geeft. Wat heeft nou het voor meer waarde om in Gods huis de Heere te danken? Wel, dat is de plaats waar de Heere zelf wil wonen. Dat is de plaats waar de Heere die hele dienst der verzoening gegeven heeft. Dat is de plaats waar dat altaar stond en nog een altaar, het reukofferaltaar en die ark en waar de dienst der verzoening plaatsvond, waar het bloed vloeide, waar de offers gebracht werden, waar de rook van de offers opsteeg en waar God het elke dag weer bewees, weer liet verkondigen, weer liet zien dat Hij genadig en barmhartig is. En dat Hij om Christus wil, het offer dat straks komen zal, op zijn volk in gunst en in ontferming neerziet. En daarom zijn we vandaag ook hier, gemeente, in Gods huis op de dankdag. Je mag natuurlijk de Heere vandaag danken, je mag hem morgen, je mag hem overmorgen, je mocht hem gisteren en eergisteren ook danken. En dat mag in het privéleven op welke datum van de kalender ook dankdag zijn. Als er bijzondere redenen voor dankzegging is, er zijn, dan is het op zijn plaats om wanneer het dan ook is de Heere te erkennen. Maar het is ook, en dat zie je hier eigenlijk aangewezen, nuttig, nodig. God heeft er ook recht op. Dat we na de ondervonden weldaden met elkaar ons in zijn huis bevinden. Om ons daar gezamenlijk te verenigen in gemeenschappelijk dankgebed. En bijzonder dan in zijn huis als we er getuigen van geweest zijn. Dat de Heer zijn verzoening liet bedienen. En als we er persoonlijk kijk op kregen. Zicht op ontvingen, de beleving van hadden, van dat heil, van die zaligmaker. Gemeente, zo mochten we aan de hand van dit schriftgedeelte vandaag stilstaan bij dankbaarheid. Maar nogmaals, en daar gaan we het ook straks ook danken, het gaat om het hart. Eigenlijk is de Heere daar alleen bij geïnteresseerd. Bij ons hart, niet bij onze lippen, ook niet eens bij onze psalmen, maar of we het met ons hart zeggen en zingen en beleven. Dan alleen kunnen we recht naar het outer treden en offeren de Heere een rein gemoed. Laten we om die genade bidden en God geven dat we zo mogen danken. Amen. We zingen Psalm 4, niet vers 4, maar vers 3. Laten wij danken. Heren, dan komen wij nu opnieuw tot u. U hebt ons onderwezen uit uw woord. U hebt het ons uit die geschiedenis van Juda en Jozefat laten zien. Dat er reden is tot dankbaarheid en dat u er ook recht op hebt als mensen die bevoorrecht en gezegend zijn. u de Heere de lof toebrengen. U hebt ons laten zien dat dat op verschillende manieren kan en mag. U hebt ons laten zien dat dat ook op verschillende plaatsen kan en mag. Als het maar met het hart gebeurt. Heere, als wij nu tot u naderen, dan bidden wij u om zo'n hart. We weten nu hoe het hoort. We weten nu wat u van ons vraagt. Maar kunnen we het nu ook zo? Zijn we nu ook zo afgestemd op uw lof en op uw eer? Is ons naderen tot u nu meer dan alleen maar het spreken van woorden en het zingen van liederen? O God, geef ons een hart dat onder uw weldaden verbroken is, dat onder uw weldaden anderzijds ook opspringt van vreugde, dat onder uw weldaden stil is, aanbiddend stil. Maar geef ons zo'n oprecht, dankbaar hart, o God. Want we hebben alle reden om uw naam te danken. U hebt ons ook overvloedig gezegend. U hebt ons ook voor veel bewaard. U hebt ook onderscheid gemaakt waar het niet is. U hebt met ons hele andere wegen bewandeld dan dat u met andere volkeren in deze wereld gaat. U hebt ons geen gebrek doen lijden. U hebt ons niet door oorlogsgeweld en mitrailleurvuur verschrikt. U hebt ons niet uit huis en haard verdreven om als vluchteling over de aarde te zwerven. Heren, wij mogen in vele opzichten een stil en gerust leven leiden. En we hebben zoveel, elke dag opnieuw, in het voedsel dat we krijgen, in de gezondheid die we ontvangen, in de krachten die we krijgen om ons werk te doen, in het leven dat u ons gelaten hebt, in al de bemoeienissen die u met ons en met onze kinderen gehouden hebt, in de uitreddingen die u gegeven hebt, in de kracht om moed om verder te gaan, ook als het soms heel moeilijk en ingrijpend was in ons leven. Om moed en kracht om verder te gaan, ook als we verliezen leden, waar we soms ook geen raad meer op weten. Maar Heere, al met al, de een zal er meer uitbundigheid van in kunnen hebben en de ander zal er meer in stilte getuigenis aan geven. Maar we hebben toch reden tot dankbaarheid. En uw naam verdient het om geëerd en erkend te worden. Heere, we danken u voor al die gunstbewijzen die we zo onverdiend ontvingen. We danken u, o God, voor uw woord dat u ons ook getrouw elke keer maar weer gegeven hebt, waarin het over dat heil des Heren gaat, die weg der zaligheid, die zaligmaker Jezus Christus, het offer dat hij bracht, het bloed dat hij gaf, de gerechtigheid die hij verwierf. Al die dingen, Heere, ze zijn ons keer op keer voorgesteld. En ze zijn ons aangeboden. En ze zijn ons aangeprezen. En we zijn genodigd om tot u te vluchten, om bij u te schuilen, om in u de Heere te geloven. We zijn geroepen van de wegen der zonde afgeroepen. We zijn vermaand. O God, er is zoveel waar we u de Heere voor zouden moeten danken. Laten we het oprecht doen, o God. We danken u voor al die weldaden. Geef dat ze bestendig zullen blijven. Dat ze ons niet ontnomen zullen worden, al zou dat recht en billijk zijn. Bewaar ons voor ramp en leed, o Heere. En geef dat wij dan ook met de weldaden in u de Heere eindigen zullen. Want als het ons alleen om de weldaden gaat, en als we u er niet bij nodig hebben, dan maken we het erna dat ze ons straks ook zullen ontvallen. O God, geef dat wij niet rusten, niemand van ons, voordat we het mogen weten en voordat we het kunnen zeggen, dat wij u de Heere tot ons deel hebben. Het allerhoogst en eeuwig goed. Dan is er eeuwig reden tot dankbaarheid. Om u de Heere onafgebroken tot in de eindeloze eeuwigheid te danken en te loven voor dat voorrecht. God tot ons deel te mogen hebben in en door de Heere Jezus. Heere, en als dat in beginsel inderdaad aan onze ziel geopenbaard werd, en als wij door de Heilige Geest deze rijkste van alle weldaden in beginsel mochten leren kennen en beleven, wat hebben we dan reden om u de Heere groot te maken, te aanbidden? Wat zijt ge dan met name waard om gedankt en gediend, geloofd en geprezen te worden van nu aan tot in alle eeuwigheid? O God, breng ons vanavond opnieuw samen en geef dat we zo dan onze dankdag mogen vervolgen. En wilt u in ons midden zijn ook dan, om Jezus wil. Amen. Psalm 104, het 17e vers. Laat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.